Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Other Path, The Economic Answer to Terrorism van Hernando de Soto is een invloedrijk non-fictieboek over de informele economie in Peru en over de manier waarop armoede, bureaucratie en zwakke eigendomsrechten samen een omgeving kunnen scheppen waarin radicale bewegingen wortel schieten. Het boek verscheen oorspronkelijk als een economische en politieke analyse van hoe gewone mensen buiten het formele systeem worden geduwd omdat legaal grond bezitten. Een bedrijf starten of bezit registreren te moeilijk en te duur is. De Soto onderzoekt niet alleen de werking van de informele sector, maar laat ook zien waarom formele eigendomsrechten belangrijk zijn voor kapitaalvorming en economische groei. Daarmee combineert het boek ontwikkelingsdenken, institutionele analyse en een concrete casus uit Peru met bredere lessen voor beleid, armoedebestrijding en veiligheid. Het doel is minder om te vertellen over terrorisme als militair probleem en meer om te laten zien hoe economische uitsluiting een structurele voedingsbodem kan worden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de informele economie als antwoord op buitensluiting. De Soto plaatst de informele economie van Peru centraal als een rationeel gevolg van uitsluiting, niet als een afwijking die losstaat van de samenleving. Volgens zijn analyse kiezen veel arme mensen niet vrijwillig voor illegaliteit, maar worden zij daar bijna toe gedwongen doordat registraties, vergunningen en eigendomsprocedures ingewikkeld, traag en duur zijn. Daardoor ontstaat een parallel systeem waarin mensen huizen bouwen, handel drijven en kleine ondernemingen runnen zonder formele bescherming van de staat. Het belangrijke inzicht is dat de informele sector niet alleen een overlevingsstrategie is, maar ook een signaal dat het vele systeem niet toegankelijk genoeg is. De Soto gebruikt Peru als voorbeeld om te laten zien dat economische uitsluiting zich vertaalt in een grote schaduwsector waarin ondernemingszin wel aanwezig is, maar niet volledig kan uitgroeien. Voor een lezer maakt dit duidelijk dat armoede niet alleen draait om gebrek aan geld, maar ook om gebrek aan juridische toegang tot economische deelname. Ten tweede, eigendomsrechten als basis voor kapitaalvorming. Een van de kernideeën van het boek is dat bezit pas echt economisch productief wordt wanneer het juridisch erkend is. De Soto benadrukt dat een huis, stuk land of machine in een formeel systeem meer is dan alleen een fysiek object. Het kan dan dienen als onderpand, worden overgedragen, verzekerd en gebruikt om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Zonder duidelijke eigendomsrechten blijft bezit vaak stilstaand vermogen dat wel waarde heeft, maar nauwelijks kan worden ingezet als kapitaal. Dit is een centrale reden waarom het boek zo invloedrijk werd in discussies over ontwikkeling. De Soto probeert uit te leggen waarom markten in rijke landen beter werken, namelijk omdat eigendom daar juridisch zichtbaar en overdraagbaar is. In zijn benadering is eigendomsregistratie dus geen technisch detail, maar een fundamentele voorwaarde voor economische mobiliteit. Voor beleid betekent dit dat hervormingen rond grondbezit en registratie niet alleen administratieve verbeteringen zijn, maar directe instrumenten om groei mogelijk te maken. Ten derde, waarom bureaucratie armoede in stand houdt. Het boek richt zich sterk op de manieren waarop bureaucratische drempels arme burgers afsnijden van formele economische kansen. De Soto beschrijft hoe de kosten van legalisering, de hoeveelheid formulieren en de ondoorzichtigheid van regels ervoor zorgen dat veel mensen buiten het systeem blijven. Dat is belangrijk, omdat bureaucratie hier niet alleen wordt voorgesteld als inefficiënt, maar als een mechanisme dat sociale ongelijkheid reproduceert. Wie al weinig middelen heeft, kan de tijd en het geld voor officiële procedures vaak niet opbrengen. Daardoor wordt informele activiteit de meest haalbare route, ook al brengt die onzekerheid en risico met zich mee. De economische gedachte achter het boek is dat een staat die eenvoudiger en toegankelijker werkt, mensen juist kan aanmoedigen om legaal te opereren. In die zin is de analyse ook relevant voor Europese lezers, omdat zij laat zien hoe regelgeving soms onbedoeld de kloof vergroot tussen formele instituties en mensen met beperkte toegang tot juridische en administratieve kennis. Ten vierde, de koppeling tussen economische uitsluiting en politieke radicalisering. De opvallendste claim van het boek is dat armoede en uitsluiting niet alleen economische problemen zijn, maar ook politieke gevolgen kunnen hebben. De Soto stelt dat de aantrekkingskracht van radicale groepen, zoals de Sendero Luminoso in Peru, mede kan groeien wanneer grote groepen mensen zich verlaten voelen door de staat en geen legale weg zien naar zekerheid of vooruitgang. Dat betekent niet dat armoede automatisch tot terrorisme leidt. maar wel dat structurele uitsluiting een omgeving schept waarin antistatelijke bewegingen makkelijker steun kunnen vinden. De kracht van deze analyse zit in de verschuiving van een puur veiligheidsdenken naar een institutioneel en economisch perspectief. Terrorisme wordt dan niet enkel bestreden met politie of leger, maar ook met hervormingen die burgers opnemen in de legale economie. Het boek is daarom bijzonder omdat het een brug slaat tussen ontwikkelingsbeleid en binnenlandse veiligheid en daarmee een bredere uitleg biedt van sociale instabiliteit in Latijns-Amerika. Tot slot, Peru als tekst voor hervorming en staatsopbouw. De Soto gebruikt Peru niet alleen als achtergrond, maar als concrete tekst voor zijn ideeën over hervorming. Volgens de bekende beschrijving van het boek hielp zijn Institute for Liberty and Democracy onder het Fujimori-bewind mee aan wetgeving die eigendomsrechten moest versterken en mensen uit de informele economie moest halen. Die context maakt het boek historisch interessant, omdat het laat zien hoe theorie en beleid in elkaar grijpen. De focus ligt daarbij op de vraag of een staat zichzelf kan hervormen, zodat burgers gemakkelijker legaal kunnen deelnemen aan de economie. Voor lezers is dit waardevol omdat het boek geen abstract model biedt, maar een beleidsgericht verhaal over hervormingen in een echte nationale crisis. Tegelijk roept juist dit onderdeel ook kritische vragen op, omdat de relatie tussen economische hervorming en de nederlaag van de Shining Path niet volledig duidelijk is. Daardoor blijft het boek spannend als denkkader, ook voor wie de conclusies deels wil nuanceren. Concluderend. The Other Path is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingseconomie, publiek beleid, Latijns-Amerikaanse geschiedenis en de relatie tussen instituties en veiligheid. De praktische waarde zit in de manier waarop het laat zien dat armoedebestrijding niet alleen draait om hulp of groei, maar ook om het toegankelijk maken van wetten en instellingen voor gewone burgers. Intellectueel gezien onderscheidt het boek zich van veel andere werken over terrorisme, omdat het probleem niet primair militair of ideologisch benadert, maar economisch en institutioneel. Daardoor is het tegelijk een studie over informele markten, staatsfalen en maatschappelijke uitsluiting. Voor wie kritische, beleidsgerichte non-fictie zoekt met een duidelijke casus uit Peru, blijft dit een bijzonder relevant en historisch belangrijk boek. Als je ons wilt steunen, Hernando de Soto, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.